eventjes weer even de lijn pakken van waar we, hoe we begonnen zijn aan het onderwerp en ook waar we nu mee verder gaan. Het begon met de eerste aion, waarin de grote tegenstander is gevallen. Dat resulteerde in de verwoesting van het land, Genesis 1 vers 2, of de aarde. Ja, de aarde werd woest en ledig. Daarna is die strijd niet opgehouden, maar vinden we die strijd als het ware weer terug tussen de grote machten op aarde en het volk van God, Israël. Ja, dus daar zijn we in terechtgekomen door te kijken naar de macht die achter de grote koninkrijken van de aarde zijn. En dan wel met name die macht die iets te maken heeft met het reilen en zeilen van Israël. In die omgeving moeten we kijken. We hebben gekeken naar Egypte, dat was 2 studies geleden. Ja, hoe Farao werd afgeschilderd als de Tanim, de draak, die zich wentelde daar in die wateren. Vorige keer hebben we gekeken naar Assyrië, met name tegen de achtergrond van het Bijbelboek Matteüs. Het lijkt ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken te hebben. Maar Matteüs die citeert hele belangrijke teksten uit het Bijbelboek Jesaja. En de context van Jesaja is de Assyriër. Nou, terwijl in Matteüs de grote macht Rome is. En de keizer van Rome. Voor Matteüs maakt dat feitelijk geen verschil. Of nou Assyrië de grote onderdrukker is, of de Romein de grote onderdrukker. Matteüs die ziet als het ware achter deze aardse machten, ziet hij die macht waar de Heer in Matteüs 4, in de verzoeking in de woestijn, tegen te strijden heeft. Op die manier breng je natuurlijk ook de evangelie op een iets ander plan. Als je ziet dat het ook in de evangelie niet alleen gaat om een verlosser die is gekomen, maar dat die grote strijd gaande is. De strijd om de koninkrijken der aarde, zoals dat in de derde verzoeking ook naar voren kwam. Ik denk dat ook de clue, de sleutel is tot het verstaan van het koninkrijk der hemelen. Ja, dat is het ware koninkrijk. Daar komen we misschien nog wel eventjes op terug. Nou, die Assyriër. Er staan niet zo heel veel goden vermeld in de Bijbel. Als het gaat over Assyrië. Je moet meer bedenken dat Assur zelf. Ja, dat is eigenlijk de hemelvorst van Assyrië. Als er bijvoorbeeld staat de koning van Assur. Dan kan dat zijn de koning van het Assyrische Rijk. Nou, over het Assyrische Rijk. Je kan het ook lezen als de koning van de god Assur. Die handelt onder Assur. Een stukje over Assyrië. Waar goden ter sprake komen. Dat zie je in Jesaja 36. Het begin van Jesaja. Ja, dan was Assyrië alleen nog maar een dreiging voor Judea. In die latere hoofdstukken, dus een jaar of wat later, dan is dat Assyrische Rijk ook gekomen. Heeft het 10-stammenrijk weggevaagd en weggevoerd. Maar ze hielden ook huis, die Assyriërs, in de landstreek Judea. En dan zien we die legeroverste, die staat dan voor de poorten van Jeruzalem tegen de inwoners van Jeruzalem en Hiskia te schreeuwen en te lasteren. En dan zegt hij van, wat vertrouwen jullie nou eigenlijk op de Heer? Want is mijn God, of onze God, is die niet veel machtiger? Dat kun je eigenlijk wel impliciet wel lezen in Jesaja 36 vanaf vers 18. Er staat dat Hiskia uw lieden niet verleidt, zeggende, dus die Rabsakee die zegt van, joh, Hiskia, die bedriegt jullie. De Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken en ieder zijn land gered uit de hand van de koning van Assur of van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim? Hebben zij ook Samaria van mijn hand gered? Welke zijn ze onder al de goden van deze landen die hun land uit mijn hand gered hebben? Dat de Heere Jeruzalem uit mijn hand zou redden. Doch zij zwegen stil en antwoordden hem niet één woord. Want het gebod van de koning was zeggende, gij zult hem niet antwoorden. Ja, de beste verdediging was hier om te zwijgen. Maar deze Rabsakee, daar zie je dus dat hij de strijd om Jeruzalem, de strijd om de heerschappij over al die andere landen, die ziet hij ook als een strijd tegen de goden van die landen. Ja, hij noemt ze ook bij name. En feitelijk zegt hij dan, de god van Assyrië is dus belangrijker, is sterker, is machtiger dan de god van al die andere landen. En dus ook de god van Hiskia en de god van Jeruzalem. Ze zwegen stil en antwoordden hem niet een woord. Dan moet ik ook denken aan de heren voor Pilatus. Ja, die stond eigenlijk ook oog in oog met diezelfde macht. Allerlei beschuldigingen kwamen tegen hem op en hij werd als het ware uitgedaagd om die beschuldigingen tegen te spreken. En dan zie je ook dat hij geen woord antwoordde en hij zweeg stil. En dat was natuurlijk een stil vertrouwen op de Heer, omdat hij wist dat zijn God machtiger was dan welke God dan ook. Nou, dit was het Assyrische Rijk. Daar waren we de vorige keer mee geëindigd. Dat Assyrische Rijk, dat wordt ook weer opgevolgd door een ander rijk. En daar krijgt Hiskia mee te maken, aanvankelijk. Hiskia die laat de afgezanten van Babel, laat hij als een schat te zien. En dan de kleinzoon van Hiskia, dat is Josia. Daar gaat het nog goed, maar die krijgt dan een aantal zonen. En onder die zonen van Josia komt de koning van Babel om ook Judea in ballingschap te voeren. En dan begint feitelijk de ballingschap, als we het daarover hebben. De 70-jarige ballingschap, die begint dus als ook Judea is weggevoerd uit het land. En Babylonië, het land van de Chaldeeën, ja, dat is misschien wel de belangrijkste waarin die grote antimacht naar voren komt. Dat zien we al helemaal aan het begin van Genesis 10 en 11. Ja, hoe daar Babel, dat daar als het ware een samenzwering van de mensheid plaatsvindt tegenover de Heere. Ja, laat ons onszelf een naam maken. En die naam, dat is waarschijnlijk Nimrod. Ja, laat ons in opstand komen. In elk geval, ja, je ziet daar de opstand van het mensdom tegen de God van hemel en aarde. Maar datzelfde Babel kom je dus eeuwen later ook weer tegen als de veroveraar van de wereld, ook de veroveraar van Judea. Dat is veel belangrijker dan dat ze de hele wereld veroverden, maar het gaat daar om Israël en Judea. En ze namen als het ware de macht van het Assyrische Rijk namen ze over, de Babyloniërs. En die hadden ook hun goden. Overigens dat hele pantheon van al die goden in al die rijken, die gaan gewoon van de een op de andere over. Ze hebben ook dikwijls dezelfde soort namen. Ja, dus, ze zijn ook vergelijkbaar met elkaar. We lezen van die goden van Babel, daar lezen we een aantal namen van. In Jesaja 46, daar gaat het over de goden van Babel. Babel. Bel is gekromd en Nebo wordt neergebogen. Hun afgoden, dus de afgoden van de Babyloniërs, zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Samen zijn zij neergebogen, ze zijn gekromd, ze hebben de last niet kunnen redden, maar zij zelf zijn in de gevangenis gegaan. Bel en Nebo, dat zijn twee godennamen. En dan vinden we in Jeremia, vinden we er nog een... een andere naam, Jeremia 50. In Jeremia 50 lezen we het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia, verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet en zegt, Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, daar heb je dus weer diezelfde Bel, Merodach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Dus in deze tekst zie je Bel en Merodach. Dat geeft ons drie godennamen. Dus Bel, Merodach en Nebo. En het is best opvallend dat de namen van deze goden ook terugkomen in de namen van hun koningen. De koningen die genoemd zijn in de Bijbel. Welke drie Babylonische koningen kennen we uit die tijd, uit de Bijbel? Belshazzar, dat is dan de laatste inderdaad. Ja. Dus Belshazzar, dat is de kleinzoon van Nebukadnezar. Nou, Nebo, daar zit dus die naam Nebo in. En Belshazzar. En dan eentje die je niet zoveel tegenkomt. Dat is Evil-Merodach. De naam Nebukadnezar is mogen Nebo de kroon beschermen, voor zover ik het na heb kunnen gaan. Evil-Merodach is dan de man van Merodach. En Belshazzar, ja, Bel beschermen de koning. Ja, dus in die namen van die koningen zitten ook de namen van de goden van Babel verweven. Dus ook Babel heeft... Ja, staat onder een andere macht. Babel is ook eigenlijk de eerste die het eerste grote rijk wat je tegenkomt in dat boek wat profeteert over de grote eindtijd. Ja, dus het moment dat Daniël ook in gevangenschap is, in ballingschap is, dan krijgt deze heidenkoning, Nebukadnezar, die krijgt profetieën te horen. En als we de dingen met elkaar gaan combineren, dan zien we achter die profetieën en achter die rijken, zien we ook weer die grote strijd om het einde, om de heerschappij. Het wordt misschien een heel klein beetje ingewikkeld, maar ik zal het proberen. We gaan kijken naar Daniël 2, we gaan kijken naar Daniël 7 en we combineren dat met Openbaring. Openbaring 12 en 13. Ja, dus dat is eigenlijk het doel voor vanmiddag. En dan ook weer het doel om te laten zien dat het niet zomaar een paar machtige vorsten waren die het land onder de voet liepen, maar dat het alles alles te maken heeft met die grote strijd rondom de heerschappij. Daniël, die was die wordt een profeet genoemd door de Heer. Ja, dat zie je in Matteüs 24, de profeet Daniël. En wie het leest, die letten daarop. En zegt de Heer er dan bij. Maar Daniel wordt bij koning Nebukadnezar geroepen in Daniel 2, omdat Nebukadnezar verontrust is over een droom. En de wijzen, die moesten iets doen wat niemand kon. Dat is ten eerste zeggen wat Nebukadnezar gedroomd had. En ten tweede een uitlegging van die droom geven. Nou, de wijzen, de Chaldeeën, die konden dat eerste al niet doen. Dus laat staan de tweede. Ze hadden geen flauw benul van wat Nebukadnezar gedroomd had. En dat zou het einde van deze waarzeggers geweest zijn, waar het niet dat Daniel er was. En Daniel die legt dan die droom uit, of tenminste die vertelt die droom, dit is wat je hebt gedroomd. En dan zegt Daniel, je hebt gedroomd van een heel groot beeld. En dat beeld, dat heeft een hoofd van goud. En daarna worden de metalen steeds minder kostbaar. En dan eindigt het met het ijzer vermengd met leem, met modderig leem. Ja, dus onder het hoofd was dan zilver en er komt dan koper of brons en ijzer. Wat Nebukadnezar ook zag, is dat er een steen werd losgehouden, een steen zonder handen losgemaakt. En die steen die komt aanrollen en die verplettert die koninkrijken. Allemaal. Ja, dus dat hele beeld, dat gaat eraan. Het feit, kijk, die metalen, elk van die delen van dat beeld, dat zijn opeenvolgende koninkrijken. Ja, want Daniel zegt tegen Nebukadnezar, jij bent dat hoofd van goud. En daarna komt er een ander koninkrijk. Het koninkrijk van de Meden en de Perzen. En daarna komt er weer een ander koninkrijk. En dan komt er nog een koninkrijk. Ja, dus laten we even Daniel 2 lezen. Vanaf vers 38. U bent dat gouden hoofd. Dat is dat laatste zinnetje van vers 38. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Dat wordt wel vergeleken met het Romeinse Rijk, hoewel het Romeinse Rijk nergens genoemd wordt. En wat gij gezien hebt, de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat ge gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Nou, wat dat allemaal is, dat is voor een andere keer. Maar toch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat andere koninkrijk wat aan geen ander volk gegeven wordt, dat is het koninkrijk der hemelen waar Matthäus over spreekt. Maar wat doet dat koninkrijk der hemelen? Er staat, het vermaalt al die andere koninkrijken. Terwijl je eigenlijk kunt zeggen van ja, de Assyriërs of de als Babel voorbij is en dan de Meden en de Perzen en de Romeinen. Ja, die zijn allemaal al weg. Die wordt niet per se, bijvoorbeeld het Rijk van de Meden en Perzen, wordt dat vermorzeld door die steen. Tenzij we zeggen, deze koninkrijken, die zijn als het ware een uitvloeisel van die macht van de duisternis. Dus we kijken weer even een laagje hoger. En dat die het beginsel van al die koninkrijken, de macht erachter, die wordt hier vernietigd door dat koninkrijk der hemelen. Ja, dus dan zien we ze aan de ene kant wel als opeenvolgende rijken in de geschiedenis. Maar als dat koninkrijk der hemelen komt, dan wordt dat laatste rijk vernietigd. Maar tegelijkertijd daarmee, de heerser die daar achter al die andere koninkrijken zat ook, die wordt vermorzeld. En ik denk dat dat nog iets duidelijker naar voren komt, wat ik wilde vertellen, uit Daniël 7. In Daniël 7... daar zien we ook rijken. Dat gebeurt in het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel. Toen zag Daniël zelf een droom. Dus een droom die maakte hem bang en verschrikt. En hij schreef die droom op. En hij vertelde de hoofdsom. Hij gaf er even een samenvatting van. De details, zal ik maar zeggen, liet hij weg. Ja, hij gaf de hoofdsom van de zaken. Daniël antwoordde en zei: ik zag in mijn gezicht 's nachts, en zie, de vier winden van de hemel braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere onderscheiden. Het eerste was als een leeuw en dat had arendsvleugels. En ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd een mens zijn hart gegeven. Daarna zie je een ander dier. Het tweede was gelijk een beer. En stelde zich aan de ene zijde. En er zat drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei aldus tot hetzelfde: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier als een luipaard. En het had vier vleugels van een vogel op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden. En daaraan werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was verschrikkelijk en gruwelijk en heel sterk. En dat had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrat het overige met zijn voeten. En het was onderscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in diezelfde horen waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekend. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. En toen zag ik toe, vanwege de stem van de grote woorden die horen sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om door het vuur verbrand te worden. En aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zo'n koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus dit gezicht van Daniël, wat begint met die vier monsterlijke beesten, die eindigt ook weer in dat koninkrijk, wat eeuwig, jullie begrijpen inmiddels wel een beetje het idee achter eeuwig, dat het eeuwig zal zijn en wat niet verdorven zal worden. En deze droom wordt uitgelegd. Dat zie je in het vervolg. Ja, de grote dieren, dat zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de hoge plaatsen, die zijn het slachtoffer van die koningen. Ja, dat kom je een aantal keren tegen in dit gedeelte. De heiligen van de Allerhoogste moet je daar lezen. De heiligen van de Allerhoogste. Volgens mij staat dit in de herziene Statenvertaling wel goed. De Statenvertaling heeft het steeds over de heiligen van de hoge plaatsen. In vers 18, in vers 22, vers 25 en vers 27. Nou, waar het me nu om te doen is. Je hebt hier dus vier dieren die beschreven worden. Uit dat vierde dier komen 10 hoornen. En uiteindelijk komt er een kleine hoorn tevoorschijn. Die beesten die moeten allemaal wijken voor het koninkrijk. Ja, dus die beesten die vallen aan op de heiligen van de Allerhoogste. We hoeven ons niet af te vragen wie dat zijn. Dat zijn de getrouwen van Israël. Ja, die worden vervolgd. Die krijgen het zwaar te verduren. Maar uiteindelijk eindigt het weer in de overwinning van de koning, de grote koning, de zoon des mensen. Nou, waar zien we nou op de achtergrond weer de macht van de duisternis? Want je ziet hier die beesten, dat zijn koningen, dat zijn gewoon aardse koningen. En die aardse koningen, die kleine hoorn, die spreekt dan weer grote dingen, lastelijke dingen tegen de God van de hemel. Maar je ziet hier niet per se de grote vijand erachter. En ik denk dat je dat wel ziet als we dat uitleggen aan de hand van het Bijbelboek Openbaring. In Openbaring 12. Daar zien we een strijd in de hemelen. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze studies. In Openbaring 12 vanaf vers 7 tot 18. Dan zien we de strijd tussen de draak. En die draak, nou dat is diezelfde, dat is de Tannim uit het Oude Testament. Die draak van Egypte. Of die draak die je ook voor Babel trouwens weer terugleest. Wat is er? Oh, oké, dus de Tannim. De draak. En die draak die voert een strijd tegen Michael. En Michael, dat is de vorst van Israël. Dat vind je ook terug in Daniël, in Daniël 12. Ja? Die strijd die wordt verloren door de draak met zijn engelen. En die wordt dan op de aarde of op het land geworpen. En vanaf dat moment gaat die draak als het ware rond als een briesende leeuw. Om te verslinden wie die kan verslinden. Dat heeft te maken met ook weer de heiligen van de Allerhoogste. Want die heiligen, die strijd van die heiligen, die kom je ook in de Openbaring weer tegen. In de Openbaring 12 en 13. Maar juist in deze context zien we in hoofdstuk 13, het begin van hoofdstuk 13, zien we een beest uit de zee opkomen. Ja? Ik zag uit de zee een beest opkomende, hebben 7 hoofden en 10 hoornen. Hier heb je er ook weer 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En dan let eens op het uiterlijk van dit beest. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En ik denk dat er in de herziene Statenvertaling staat een luipaard of een panter. Ja, een panter. Nou, dat is datzelfde beest als wat we ook in Daniël 7 net zagen. En zijn mond als de mond van een leeuw. Sorry, ik sloeg een zinnetje over. En zijn voeten als de voeten van een beer. Die beer die kwamen we ook in Daniël 7 tegen. En zijn mond als de mond van een leeuw. Dat zijn de drie beesten die met name genoemd worden. En dan dat vierde beest, dat is dat verschrikkelijke beest. Dat verschrikkelijke monster waarvan Daniel geen vergelijking heeft. Maar dat lijkt een samenvoeging te zijn van die drie beesten die vooraf zijn gegaan. En dan op dat beest zijn ook weer de 10 hoornen. En verder loopt het parallel aan Daniel. Nou, belangrijk is om te zien, dus dit beest, dat is ook gewoon een koning. Die uit de zee opkomt, wat dat dan ook mag betekenen. Maar het is een aardse koning die macht uitoefent op de aarde. Parallel aan het Bijbelboek Daniel. Maar waar krijgt deze koning, deze macht, aardse macht hebben, waar krijgt hij zijn inspiratie, zijn kracht vandaan? Nou, dat lezen we verder. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonden werd genezen, en de hele aarde, of het hele land, verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Het is alsof je Rabsakee hoort praten. Ja? Van, wie is er aan de koning van Assyrië gelijk? Welke god kan het opnemen tegen de koning van Assyrië? Wie kan het opnemen tegen deze koning? Wie is er aan dit beest gelijk? Nou, niks en niemand. Het krijgt, althans, niet als we gewoon stil blijven staan bij de tekst natuurlijk. Want dit krijgt zijn macht. Ja, van die vorst der duisternis, van die zich overigens kan voordoen als een engel van het licht, niet te vergeten. Ja, ik spreek over de vorst der duisternis, dan voel je als het ware een duistere macht, dat is het ook. Maar die kan zich heel schoonschijnend voordoen. Dat is het bedriegelijke van de Satan. Want hij, je ziet ook een soort van valse drie-eenheid in deze in Bijbelboek Openbaring 13 en 14. Ja, het gaat over de draak, dus de geest als het ware, die aan het beest de macht geeft. En dan, je ziet hier een koning die wordt gedood en weer uit de doden opstaat. Lijkt het, in elk geval. Je ziet, als je verder leest, nog een ander beest, dat komt uit de aarde op, of uit het land op. En dat had en dat was de profeet van het eerste beest. En dat had hoornen als van een lam. Maar het sprak als de draak. Ja, dus het doet zich voor als een lam. Maar het spreekt als de draak. Ja, dus, en dat kan hele bedriegelijke taal zijn. Dus als we vanuit Daniel 2 dat de koninkrijken van de aarde, dat grote beeld, wat verwoest wordt door de koning der koningen, en die het koninkrijk der hemelen op gaat richten. Als we dan doorlopen naar Daniel 7, waar het gaat over die beesten, dat zijn opeenvolgende koninkrijken. Staat er overigens niet dat het per se opeenvolgend is. Het kan ook zijn dat ze één voor één uit de zee opkwamen en tezamen hun macht uitoefenden. Maar in elk geval, die worden samengevoegd onder dat ene grote machtige rijk wat Johannes in Openbaring 13 ziet. En dat machtige beest wat uit de aarde opkomt. En ook dat is een koning met een koninkrijk. Wat heel veel macht uit gaat oefenen. Maar wat ik dus in de afgelopen studies heb proberen te laten zien, achter de machten van de aarde, achter de koningen van de aarde, daar speelt zich een hogere strijd af, een grotere strijd af. En feitelijk gaat het om die strijd in de Bijbel. Dan maakt het eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel uit wat er op de aarde gebeurt, of wat er in het land gebeurt. Dat maakt wel uit, maar zolang we maar zien dat iets is wat een hogere geestelijke waarde heeft. Dat het uiteindelijk gaat om de Zoon van God, die de overwinning behaalt op het beest, op de draak. En die draak, die is er niet alleen in Openbaring. Die draak, die is er al ten tijde van Egypte, ten tijde van de Assyriërs, ten tijde van de Babyloniërs. En hij is degene die die koninkrijken inspireert. En elk van die koninkrijken, die heeft de macht proberen te grijpen over dat koninkrijk Israël, waar juist het koninkrijk der hemelen opgericht gaat worden. Nou, dat verschijnen van de Zoon des Mensen, zoals we dat in Daniël 7 lazen, dat zien we ook in Openbaring 19. Openbaring 19, vers 17. En ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogels die in het midden van de hemel vlogen, kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God. Opdat u eet het vlees van de koningen en het vlees van de oversten over duizenden en het vlees van de sterken en het vlees van de paarden en degenen die erop zitten en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleine en grote. En ik zag het beest, dus dat beest wat we... waar het hele tijd over gaat, en de koningen der aarde, of de koningen van het land, en hun legers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen, en daarmee de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid daarvan gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworden, levend geworpen in de poel van het vuur die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat. Dat is dan het grote witte paard. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Dat is dan nog niet het einde van de draak. Ja, hier wordt inderdaad de koninkrijken der aarde worden hier vermorzeld. Maar dan krijg je dus dat duizendjarige rijk. Het rijk van de duizend jaren in Openbaring 20. En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, vers 7 is dat, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden en er zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken van de aarde zijn. De Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En dan sla ik even dat vers over, want dan komen ze natuurlijk weer om te strijden. En de duivel die hen verleidde, en die duivel dat is dus die Satan, dat is dus de draak, vers 10, werd geworpen in de poel van het vuur. Dus in datzelfde poel of meer, dus een groot meer van vuur. En zulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Nou, het gaat me... In deze studie ging het me niet om heel precies de details in te vullen van al die profetieën. Als ik dat al zou kunnen, dat weet ik niet. Maar wel om die grote lijn om te laten zien dat achter die koninkrijken, en dan met name de koninkrijken die de macht over het land proberen te hebben, daar heeft het iedere keer mee te maken, dat er achter die koninkrijken die hogere macht zit, die geestelijke macht, die macht die we niet zien, maar in een strijd tegen de Zoon, die er wel is. En uiteindelijk vertelt ons de Bijbel ons die strijd. Die op een hele wonderlijke manier eigenlijk wordt beslecht en gewonnen. Namelijk op het kruis van Golgotha. Eigenlijk zeiden zijn tegenstanders, dachten zijn tegenstanders, van hij is dood, hij is weg, we hebben gewonnen. De dood heeft overwonnen, want dat is uiteindelijk het doel van de draak. Zijn instrument dat zegeviert, de dood. Maar 3 dagen later is hij opgestaan uit de dood. En dat was de doodsteek voor de duivel. De opstanding uit de doden. tot hier voor vandaag.